Dit is Weg met de Bijbel, een podcast van TWR.
U luistert naar het programma Op Weg met de Bijbel. Mijn naam is Esther Stoorvogel. In de afgelopen week hebben we stilgestaan bij de geestelijke levensreis die elke gelovige maakt. We zijn geroepen en bestemd om te leven als kinderen van God, als geliefden van God. En het is een van onze geestelijke taken om deze identiteit te beschermen, om daaruit te leven. Maar hij wordt zo makkelijk van ons geroofd. En ik hoor dan ook tot mijn grote verdriet van veel christenen dat ze het moeilijk vinden om een persoonlijke relatie met God te hebben. Bidden gaat moeizaam, stil worden lukt niet en de Bijbel wordt niet meer gelezen. En dan lopen we het gevaar dat we vooral bezig zijn met theologie zonder spiritualiteit. En laat me die termen even toelichten, voordat je denkt dat ik hier de bocht uitvlieg of dat je denkt dat het vooral voor theologen is. Ik denk namelijk dat elk kind van God, elke volgeling van Jezus, aan theologie doet en aan spiritualiteit, in meer of mindere mate. Theologie betekent het woord van God. Logos, woord, en theos, God. Dus dan hou je je bezig, bijvoorbeeld op dit moment, als je zit te luisteren naar deze Bijbelstudie, of als je luistert naar een uitleg over het woord van God, of als je thuis in de Bijbel leest en je zo meer kennis opdoet over God. Dat is theologie. Je bezighouden met het woord van God en je vermeerdert je kennis over hem. Spiritualiteit komt van het Latijnse woord spiritualitas. In het Bijbelse ruach, pneuma. En het heeft de betekenis van in beweging gezet worden. Het is de geestelijke levenshouding. En hier gaat het dus om de ervaring van, of de ervaring met God zelf. Het kennen van God. Dus theologie, kennis van God. Spiritualiteit, het kennen van God. En je zou het verschil kunnen uitleggen met het volgende voorbeeld. De theologie is als het ware de spelregels en de innerlijke spiritualiteit is het spelen van het spel. En het een kan niet zonder het andere. Zonder spelregels kun je het spel niet spelen. Dan weet je niet hoe. Maar als je alleen maar met de spelregels bezig bent, dan wordt er ook geen spel gespeeld en je moet het wel gaan doen. En ik zie nogal eens dat gelovigen denken dat ze bezig zijn met het kennen van God, met het praten met God, maar dat ze eigenlijk alleen maar bezig zijn met het praten over God. En het kennis opdoen over God en over alles wat met hem te maken heeft. Zie je het verschil? Het is een enorme valkuil waar we over moeten waken. Dat we moeten oppassen dat we niet alleen maar bezig zijn met kennis opdoen over God, maar dat we ook daadwerkelijk hem zelf beter leren kennen. En ik sprak vorig jaar een vrouw en die had een 4-jarige Bijbelcursus gevolgd. Dus heel veel tijd apart gezet en heel veel in de Bijbel gelezen. En het had haar enorm veel gebracht. En toch beleed ze me in tranen, ik heb geen persoonlijke relatie met God. Dus dat kan. En als je daar voor jezelf dan eens een moment bij stilstaat, hoe ziet het er dan bij jou uit? Leg je vooral de spelregels uit? Of speel je ook het spel? Praat je vooral over God of praat je ook met hem? Heb je echt een relatie met hem? En het centrale thema deze week, dat is onze innerlijke geloofsreis, waarbij we in elke fase God lief hebben boven alles. Vanuit de wetenschap dat hij ons eerst heeft lief gehad. En zoals de natuur seizoenen kent, fase van bloei, vrucht dragen, afsterven en rust, zo kennen wij die seizoenen en fases ook in ons geloofsleven. En ook ons geestelijk leven wordt gekenmerkt door seizoenen. Daar hebben we bij stilgestaan het afgelopen week en ik wil die nog eens met je langslopen. Als je net tot geloof bent gekomen, de meeste mensen ervaren dan dat ze een tijd lang heel vol zijn van God. Je kunt haast verliefd op hem zijn en alles indrinken wat met hem te maken heeft. En je hebt een nieuw begin gemaakt en je gaat daar volledig in op. Maar na een tijdje gaat je oude leven botsen met je nieuwe gewoontes. En je wordt je steeds meer bewust van dingen die niet oké zijn. Niet bij God horen en ook niet bij een leven gericht op de hemel passen. En met vallen en opstaan leer je dingen af te leggen. Dan komt er een seizoen waarin je leven gecentreerd is rond God. Hij is het middelpunt geworden op elk gebied van je leven. Je agenda, je uitgaven, je keuzes, alles is gericht op het eren van Hem. Veel tijd besteed je aan het dienen in zijn koninkrijk, in de kerk. Je gebruikt je gaven en talenten zoveel je maar kan, waar je maar kan. En het is een uiting van jouw liefde voor Hem. Nou, de meeste gelovigen die komen tot deze fase of de vorige fase. Maar sommigen, daar komt een moment dat je gaat verlangen om meer met Hem te zijn. Om gewoon met Hem te zijn. Je hoeft niet meer zo nodig zo hard te werken. Je weet beter wie je bent en je gaat Hem gerichter dienen. Je hebt Hem lief, nog steeds, met heel je leven. Maar er komt meer ruimte voor ontspanning en voor rusten bij Hem. Er komen nieuwe ritmes in je gebedsleven. Je raakt meer stil en je bent meer gewoon samen. Je bent meer ingekeerd. Je verliest soms tijd doordat je zo harmonieus verbonden voelt met God. Minder tijd gaat op aan sociale activiteiten en meer tijd ga je met Hem doorbrengen. En dan kan je wellicht het gevoel hebben dat dat het is wat er te bereiken valt in je relatie met de Heer. Uiterlijk is er misschien ook niet zoveel te zien aan verandering. Maar innerlijk kan je nog een hele geloofsgroei meemaken. God gaat dan op verschillende manieren nog veel duidelijker tot je spreken en zich aan je openbaren. Geestelijke ervaringen die je niet eerder hebt gehad, waarvan het goed is om ze te toetsen bij een ander die deze geloofsfase ook heeft doorgemaakt. Maar er zijn maar weinig mensen die zich voldoende afzonderen om deze geloofsfase mee te maken. En daarbij moet God het geven. Als mensen kunnen we alleen maar de ruimte creëren, de voorwaarden scheppen. Maar het is Gods genade wat Hij geeft. En ergens in deze seizoenen kan er soms ook maar ineens een tijd zijn waarin Hij voor je lijkt, zich zelfs lijkt te verbergen. Je verlangt intens naar Hem, je twijfelt ook niet meer aan zijn bestaan. Maar Hij laat zich niet zo makkelijk vinden. En Hij test je. Hij laat je verlangen wat je hebt naar Hem in je groeien, tot het voelt als een soort wond, een zoete wond. En dan eindigt het, de extase voorbij, de bijzondere geestelijke ervaringen voorbij, in het diepe vrede en eenheid met de drie-ene God. Je ervaart een hele diepe liefdesrelatie met God de Vader, met God de Zoon, en met God de Geest. En je bent opgenomen in die drie enige liefdesband. Dat was je al, maar je ervaart het nu ook ten volle. En een deel van je ziel, die blijft daar. Die keert niet meer terug uit de aanwezigheid van God. Waardoor die diepe vrede je nooit meer verlaat. Maar heel weinig mensen bereiken deze geestelijke plek. Waar je volledig bent gestorven aan jezelf. Waar je altijd in alle omstandigheden nog maar één focus hebt. Christus. Het is wat Paulus hier zegt. Het leven is mijn Christus en het sterven gewin. En met Paulus zeg ik voor mijzelf dat ik dit nog lang niet gegrepen heb. Maar ik jaag ernaar. Ik verlang ernaar als gevolg van verschillende autobiografieën die ik heb gelezen. Van mensen waarvan ik vermoed dat die tot hier gekomen zijn. Dat die geestelijke ervaringen hebben gehad in hun ziel die ik niet ken. En als Jezus terugkomt, dan zullen we allemaal deze fase bereiken. En dit met elkaar mogen beleven. Maar voor nu, in welk seizoen zit jij? En welke ritmes kun jij daarbij gebruiken in je leven? Wat is een passend ritme van inspanning en ontspanning? Stilte en activiteit. God en mensen in dit seizoen voor jou. Hoe zou je ideaal plaatje eruit zien? En welke geestelijke zaken naast ritmes helpen jou daarbij? Is het misschien een geestelijke coach? Iemand die verder is dan jij, met wie je kunt delen en jou verder kan helpen? Is het Bible journaling, een geestelijk boekje waarin je alles opschrijft wat je raakt? Gebeden, Bijbelteksten, woorden van God, gedachten? Is het op een nieuwe manier de Bijbel te gaan lezen? Een stilte-retreat of kloosterweekend? Wat heb jij nodig om verder te groeien in je liefde voor God? Want dat is waarvoor je bent gemaakt. Om te leven in een liefdesrelatie met God. En keer op keer gebruikt God woorden in de Bijbel als dat hij je vader is, je geliefde, je vriend, je man, je bruidegom. De meest hechte, veilige en liefdevolle relaties die er op aarde bestaan, die beschrijft God, die gebruikt God om zijn relatie met jou uit te leggen. En een voorbeeld daarvan zien we in Hooglied, wat onder andere een allegorie is van Gods liefde als bruidegom voor ons. En het boek laat zien hoe hij jou en mij verlokt om met hem mee te komen. Hij heeft een intens verlangen naar jou, als van een bruidegom naar een bruid. Bijvoorbeeld hoofdstuk 2. Mijn liefste, God dus, hè, die zou dat tegen je kunnen zeggen. Hij antwoordt en hij zegt tegen mij, sta op, mijn vriendin, mijn allermooiste, en kom. Want zie, de winter is voorbij. De regentijd is over, helemaal voorbij gegaan. De bloemen laten zich zien op het land en de zangtijd is aangebroken. En zo gaat God verder. Sta op, mijn vriendin, en kom. Mijn liefste is van mij en ik ben van hem. In hoofdstuk 8, vers 6. Leg mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood, de hartstocht onuitblusbaar als het graf. Haar vonken zijn vurige vonken, vlammen van de Heere. Vele wateren kunnen die liefde niet uitblussen. Dat is die agape liefde. Dat is die onvoorwaardelijke, zelfopofferende liefde waarmee God stierf voor jou en waarmee hij verlangt naar jouw aanwezigheid. Een vriendin van mij die verloor haar vader toen ze 12 jaar oud was. Dankzij een stabiel karakter en een sterke moeder heeft ze dit heel goed een plek kunnen geven. En ook is haar tienertijd verder prima geweest. Nu is ze in de 40 en laatst kwam ze in een situatie dat ze iets deelde over hoe het haar wel heeft geleerd om altijd sterk te moeten zijn. Waarop de ander vroeg, als jouw vader hier zou zijn, wat zou hij dan tegen je zeggen? En bij die vraag brak ze. Ze heeft hele goede herinneringen aan haar vader. En ze wist dat hij ongelooflijk trots zou zijn op wie ze door de jaren heen is geworden. Hij had altijd een plekje ergens op de achtergrond in haar hart. Maar door deze vraag kwam hij ineens heel dichtbij. Hij werd onderdeel van haar leven in het hier en nu. En zo kan onze hemelse vader ook een plekje in ons hart hebben. Maar wel toch op afstand blijven, ver weg zijn. En nu stel ik je dus dezelfde vraag. Als jouw hemelse vader hier, nu zou zijn, wat zou hij dan tegen je zeggen? Vraag het hem maar. Vader, hoe kijkt u op dit moment naar mij? En schrijf het eens op, zodat je het later nog eens terug kunt lezen. Dus lieve mensen, waak over je verborgen omgang met God. Zorg dat je dagelijks op zijn uitnodiging ingaat. Blijf niet hangen in de wereld, maar leg die geestelijke reis af. Waarbij we zonde steeds verder mogen afleggen. Waarbij we steeds meer onthecht raken van deze wereld. En we onszelf steeds meer verliezen, maar hem vinden. God verlangt zo naar jouw aanwezigheid. Hij wacht op jou in het diepst van je hart. En hij hoopt op die volmaakte eenwording die in ieder geval gaat plaatsvinden als hij zijn bruid komt halen. En door die geestelijke reis nu al aan te vangen, bereid jij jezelf voor op de dag dat hij komt. Je bent op weg naar die volkomen eenwording met de koning in al zijn heerlijkheid.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Op Weg met de Bijbel. Wil je meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk naar Op Weg met de Bijbel in je favoriete podcast-app.